Welkom bij deze speciale podcast van de Groene Amsterdammer. Wat is nu mooier dan theater, muziek, dans en opera in volle bezetting, in volle zalen, in een zomers Amsterdam? Kortom, deze podcastserie maken we over het Holland Festival. Vorig jaar bestond 75 jaar, dus dit jaar maken we de 76e editie mee. Zoals altijd heeft het Holland Festival een zogenaamde associate artist. Een kunstenaar die samenwerkingen aangaat, grenzen overschrijdt en genres doorbreekt. Dit jaar is dat zangeres, componist en beeldend kunstenaar Anoni. In deze podcastserie blikken wij vooruit op het programma van het festival en praten wij met kenners, critici en de makers zelf. Mijn naam is Joost de Vries, ik ben adjunct bij De Groene. En in deze podcast gaan we het hebben over een voorstelling die ik begin dit jaar zag. Alweer een tijdje terug in de KVS, de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel. En ik weet nog dat ik na afloop met een groepje andere Nederlandse journalisten stond. We waren met z'n allen daar naartoe gegaan om te komen kijken. En dat we na afloop allemaal een beetje confuus waren. Of misschien niet confuus, maar wel een gevoel van overweldiging. We kwamen namelijk net uit de zaal waarin de voorstelling Vaken Poes of Hoe God Verdween had gespeeld. Een wervelende voorstelling, duizelingwekkend over de grenzen van theater, dans en zang. Een voorstelling over fascisme, over nationalisme, over familie, over trauma's, over onderdrukking door de kerk en misbruik door de kerk. Een voorstelling, zou ik zeggen, over een geknecht volk. En het is wel grappig, als ik dat zo opsom, dan klinkt dat heel erg als de 20e eeuwse geschiedenis. En dat is wel grappig, want de maker in kwestie voelt buitengewoon 21e eeuws aan. Namelijk geboren in 1992, de Vlaamse theatermaakster Liseboa Hoeberechts. Liseboa, ik heb je aan de telefoon. Fijn dat je er bent.
Dankjewel voor de uitnodiging en voor de mooie woorden over de voorstelling.
Waar ben je nu?
Momenteel ben ik in Parijs aan het werken aan een voorstelling voor de Comédie Française. Medea zal dat worden, maar nu in mei. Dus niet in België of Nederland.
Nee, dat klinkt wel echt als een aangename plek om te zijn. En ik denk dat, zie je een lijn tussen Vaken Poes en Medea?
Oh, dat zijn toch wel heel verschillende voorstellingen, denk ik. De lijn die mogelijk te ontwaren valt, is misschien wel een lijn van het mystieke. Aangezien Vaken Poes of een godsverdween, zoals de titel ook doet vermoeden, gaat ook over een godsverlies doorheen de nabije geschiedenis van een familie en van de wereld, van Europa eigenlijk. En Medea gaat natuurlijk ook over een vrouw die het verlangen heeft om via een mystiek doorbreken van familiale relaties haast een godin te worden. Dus er zit in beide wel een lijn naar spiritualiteit of verticaliteit. Dus dat zou misschien wel een mogelijke connectie zijn, maar voor de rest zijn hele verschillende verhalen.
Ja, en bij de ene hoopt ze dan dat spiritualiteit voor een verlossing kan zorgen, terwijl in Vaken Poes spiritualiteit eerder voor een ketenzorg die zichzelf in stand houdt.
Ja, het is dubbel natuurlijk, omdat er in Vaken Poes of een Poes verdwenen, worden er eigenlijk twee mogelijke geloofssystemen tegenover elkaar geplaatst, namelijk dat van een oude katholieke orde tegenover een nieuwe spiritualiteit, zou je kunnen noemen. Dus er is daar wel een spiritualiteit die het trauma kan doorbreken, het trauma van katholicisme kan doorbreken, die eigenlijk groter is, of een grotere rituele kracht heeft dan het katholicisme. Het gaat over het verschil tussen het religieuze en het spirituele in Vaken Poes. En het spirituele geeft juist hoop, het religieuze zorgt voor een zekere onderdrukking, maar het spirituele, die ook wel duidelijk aan bod komt in de voorstelling door middel van een kleindochter, een jong meisje die toch een connectie probeert te zoeken met een manier om te overleven, met een soort van verlost, met een soort van spirituele heling, wel een bevrijding kan zijn. Dus het spirituele wordt eigenlijk geplaatst ten opzichte van het katholieke.
En om gewoon eventjes heel simpel bij het begin te beginnen. Waar begon deze voorstelling voor jou? Wat was de eerste kiem die jij voelde om dit te maken?
Het eerste verlangen was eigenlijk om een familie, tragiek of een familieverhaal te schrijven dat drie generaties zou kunnen omvatten. Gaande van de generatie van mijn grootvader, dus de generatie van de jaren 40, tot en met een verhaal van kinderen vandaag, die leven in 2000. Dus het begon eigenlijk met het idee dat ik een familie-epos zou maken, waarin eigenlijk een duister element steeds opnieuw wederkeert. En dat duistere element is seksueel misbruik, dat eigenlijk plaatsvindt in al die generaties en dus voortdurend wederkeert en wordt gereproduceerd binnen dezelfde familie. Dus ik wou eigenlijk een verhaal schrijven dat zowel in een soort van duister trauma, een fictioneel trauma duikt, als ook een soort van link zou kunnen aangaan met de geschiedenis die zich doorheen die generaties loopt, de geschiedenis die doorheen die generaties aan elkaar wordt verweven. Een soort van grote geschiedenis verbinden aan een klein familie.
En toen je aan dit thema dacht, dacht je toen ook meteen aan de vorm? Want ik denk dat als ik het zo opsom, dan klinkt het natuurlijk alsof het... het klinkt natuurlijk loodzwaar als het gaat om misbruik binnen de kerk. En tegelijkertijd is het een ongelooflijk poëtische voorstelling. Mm-hmm. Met dans en zang. En het is die Johannes Passion die gezongen wordt.
Ja, dat is heel fijn dat je dat zegt. Inderdaad, het was wel voor mij de bedoeling om te werken met suggestie, poëzie en absurditeit. Om dat verhaal te vertellen. Ik was daarbij bijvoorbeeld heel erg... geïnspireerd door het boek 100 jaar eenzaamheid van Marques, die eigenlijk ook wel nogal tragische geschiedenissen omvormt tot komische, haast magisch realistische verhalen. Dus ik was wel op zoek naar een vorm voor het absurde of voor het beeldende een plek te kunnen geven. Daarbij was wel een soort van sociaal realisme, zoals men ook kan aantreffen bijvoorbeeld in boeken zoals die van Hugo Claus of zo. Ook wel heel erg belangrijk. Dus ik wou een mix maken tussen aan de ene kant misschien ook al een duister verhaal en daar tegelijkertijd ook een bevrijdende vorm aangeven aan de hand van poëtische beelden, zoals je zegt, of muziek. De muziek is ook heel troostend. Dus de Johannes Passie, het is de Johannes Passie van Bach die doorheen de voorstelling loopt. Dus er zijn verschillende elementen in de voorstelling aanwezig die de duisternis ook van licht voorzien.
Nou, dat is wel grappig, want die Johannes Passion, ik bedoel, jij noemt het nu troost. Daar zit ik nu even over na te denken. Mm-hmm. Het is natuurlijk ook wel interessant dat knechting die in de religie zit, of de nare tradities die daar, de heftige kanten die daarbij komen kijken, in die religie zitten. Maar dat in zo'n ongelooflijk religieus stuk als die Johannes Passion ook de troost zit. Dus zeg maar het verdriet en de troost lijken keerzijdes van dezelfde medaille te zijn.
Mm-hmm. Ja, prachtig. Dat is ook omdat het de lijdensweg van Jezus beschrijft en ook het lijden van Jezus is daarin ook zo dubbel. Aan de ene kant, hij ondergaat ook het lijden, zodat hij bijna op kan stijgen. Dus er is altijd inderdaad ook in zijn lijdensweg een soort van totale gruwel, een totale lijden en tegelijkertijd een transgressie, het opstaan, een verlichting daarbinnen. En ook die muziek van dat Bach dat op een ongelooflijk mooie manier vertaalt, als je naar zijn muziek luistert, naar de Johannes Passie, ja, dan zou je bijna haast gelovig worden, vind ik. Het is zo krachtig in zijn zachtheid.
Ja.
En tegelijkertijd heb je die hevige tourbaai, die koren en de passie, het volk dat zingt, de kerk die uitbarst in gezang. Dus je hebt daar wel een hele dramatische partij in als hele contemplatieve, zachte gedeeltes en aria's. Dus eigenlijk de veelzijdigheid van die passie was mooi om te combineren met het verhaal in dat boek. Meerdere lagen.
Ik denk dat we dan moeten zeggen voor de mensen die het stuk nog niet gezien hebben, dat de zang en het spel lopen helemaal in elkaar door. Ik weet niet of het zangers zijn die acteren of acteurs zijn die zingen. En er zit ook nog heel veel, ik noem het dans in. Hoe was dat voor jou om dat te regisseren?
Ja, een vreugde. Het waren natuurlijk mensen die...
Ja? Oh, grappig.
Het was de vraag van hoe zet je een familieverhaal op de scène? Dus dan ging het voor mij op het verbinden van verschillende generaties. Er staan dan acteurs op de scène zoals Elsie de Brouw of Stefan de Gant naast kinderen van van 10, 11 jaar. Dus het verschil tussen van leeftijd is zo groot. Vond ik ontroerend, omdat ja, families gaan natuurlijk ook over een intergenerationele dialoog. Daarnaast vond ik het interessant om ook interdisciplinair te werken, dat het niet alleen maar acteurs zijn, maar dat er ook dansers tussen zitten, zoals choreograaf Pieter Ampe, danser Boulin Pagna, maar ook muzikanten, zoals je zegt, dus echt werkelijk de operazangers die komen vanuit de Opera Ballet Vlaanderen. Dus dat is een mooie mix van disciplines tussen acteren, dansen, zingen, naast ook nog een hele intergenerationele verweving, dus alle leeftijden die door elkaar lopen. En dat gaf gewoon een hele bont repetitieproces, waarin dat iedereen andere noden heeft, maar wat de vertelling ook wel echt verrijkt, of je ziet wel echt een beeld op scène van een verschil. Je ziet een beeld van heel veel verschillende mensen, van diversiteit. Dat leidt tot een zekere schoonheid en troost voor mij, om dan juist zo een duister verhaal te kunnen vertellen, die lichtheid en die veelheid soms nodig van de mensen die het belichamen.
En ik, volgens mij, het allereerste dat we zien is of de eerste scène meteen, er zijn volgens mij ook voor alle acteurs keihard rondjes aan het rennen.
Ja.
Daarvan dacht ik ook, ik zag het in de zaal en ik vond het heerlijk om naar te kijken. En tegelijkertijd dacht ik ook, oh mijn god, die arme acteurs, die hebben echt, het stuk moet nog beginnen. En ze hebben al een enorme workout achter de rug. Of vonden ze dat zelf wel fijn?
Ja, ik denk dat ze dat zelf wel heel fijn vonden. Vooral de kinderen hadden ook heel erg veel energie en adrenaline. Dus dat is ook de eerste keer.
Ja, dat zie je ook echt. Dat vond ik.
Eerste keer voor hun om op een scène te staan. Dus je voelde ook dat het uitleven of het sprinten rond een zwarte kubus, die eigenlijk centraal staat, een zwarte kubus waar rond inderdaad de hele ploeg rondjes loopt als een soort van beeld van Mekka, van de gelovigen. Die rond de Kaaba zich bewegen. Die eigenlijk ook die kinderen echt gewoon rennen, plezier maken om even alles eruit te gooien alvorens de voorstelling van start gaat. En dat is natuurlijk in de voorstelling geen meta-verhaal. Het is natuurlijk verbonden aan het verhaal dat zich opent van kinderen op een soort van schoolplein of zijn ze aan het lopen rond een religieus object. Maar je hebt daar inderdaad een priester die tussen de kinderen loopt en de kinderen opzweept om steeds sneller te lopen. Totdat er een van hen valt en hij eigenlijk zijn eerste slachtoffer vindt.
Ja, ik weet nog dat ik dat zag en dat je denkt van, oh wat leuk, ze zijn met z'n allen in een spel bezig. En dan zie je opeens dat dat spel eigenlijk een soort doel heeft om in ieder geval een slachtoffer te maken en één iemand af te zonderen van de groep. En dan ga je al heel snel dat verhaal in.
Ja.
Inderdaad, die acteurs, Stefan de Gant, speelt vaker poes. Nou, dat is een man met echt een vent met een geweldige kop. Daar kan je de hele tijd naar kijken. Heeft ook volgens mij echt een schitterende rol, waarin hij echt zichzelf speelt door meerdere generaties heen. Dus uiteindelijk is hij opa, maar hij speelt ook de rol van kind en van vader. Maar tegelijkertijd ben je, tenminste ja, misschien is dat wat simpel van mij hoor, maar ik ben er ook heel benieuwd naar die kinderen, want het zijn echt hele jonge kinderen die spelen. Mm-hmm. En de voorstelling die ik zag, vond ik iedereen van de kids ook nog eens steengoed. Hoe was het om daarmee te werken?
Ja, het was fijn om verschillende workshops eigenlijk te installeren alvorens de finale kinderen te kiezen. De kinderen waren heel genereus, maar niet alleen de kinderen, ook de ouders. Het is natuurlijk een verhaal dat niet alleen ontstaat door een samenwerking met kinderen, maar vooral ook met hun ouders en hun familie. Dus het was bijzonder om het verhaal dat ik geschreven had ook te delen in verschillende fases. De kinderen heb ik leren kennen aan de hand van workshops te organiseren. En ik heb dan heel veel kinderen gezien en dan degene gekozen waarvan ik dacht dat ze echt een talent hadden en dat ze ook echt bij de rol pasten. Dus dat hele proces van het zoeken naar de juiste vertolking vond ik een heel ontroerend en fijn proces. En dan de kinderen die gekozen zijn, bijvoorbeeld de kleindochter Eddie Dumont, was bijvoorbeeld een zeer interessante verschijning, omdat een meisje die ook iets heel jongensachtig heeft, je weet eigenlijk niet zo goed of het dan een meisje of een jongen is. En dat vond ik zo mooi en poëtisch in die fluïde persoonlijkheden van vandaag de dag, dat men dat nu al ziet op zo'n jonge leeftijd.
Ja, ik vond die Eddie ook echt heel fijn. Ja. Het talent spat er echt van af. Dat zie je nu al.
En dan zie je inderdaad dat ze met hun begint te werken rond het acteren. Maar je werkt ook met hun rond dansen en rond zingen. Dus ze ontdekken ook bepaalde facetten van hun van hun zijn en van hun spelen die ze misschien daarvoor nog niet hadden aangeraakt. Dus het is ook heel bijzonder om de kinderen echt te zien ontwikkelen tot spelers die passen in mijn beeldend universum. Dus dat was heel leuk en vooral ook heel, moet ik zeggen, bijna haast inzichtelijk. Het gaf mij ook vaak door kinderen te regisseren, gaf het mij ook een inzicht in mijn eigen métier, of hoe dat ik met acteurswerk dient te vertalen naar het werken met een jonger iemand, gaf mijzelf veel inzicht in mijn eigen methodiek.
Wat leer je dan precies?
Ja, je leert toch wel, als je tegen een kind vertelt van hoe het moet spelen, hoe het zich moet inleven, en dat het zich bijvoorbeeld in een beeld niet alleen maar illustrerend hoeft te gedragen, dat ze niet alleen maar iets hoeven uit te beelden, maar dat ze ook op zoek kunnen gaan naar abstracties, dat ze ook kunnen bewegen naar wat hun van binnen doet bewegen. Dat ze kunnen bewegen wat er van binnen ervaren wordt, in plaats van louter en alleen maar een situatie letterlijk of figuratief uit te beelden. Dus op dat ogenblik spreek je toch wel met een kind bijna alsof je ook met een professionele acteur spreekt. Maar moet je dat wel vertalen en aan de hand van oefeningen duidelijk maken. Dus ja, dat vond ik er inzichtelijk aan.
En spraken jullie ook over de thematiek van het stuk?
Uiteraard, ja. We hebben veel gesproken over de thematiek. Er was ook een psycholoog bij betrokken bij het gehele proces. We hebben ook verschillende dingen verteld over de geschiedenis. We hadden natuurlijk ook wel veel vragen in het begin. En voor hun bijvoorbeeld het katholicisme, het denkende aan bidden, denkende aan religieuze beelden, dat was voor hun iets moeilijk inleefbaar. Toch het gevoel dat voor kinderen vandaag religie een beetje een ver van een bedshow is. Of alvast toch de meeste kinderen die ik gezien heb, zowel in de workshops als de uiteindelijk postkinderen. Dus dan was er wel wat nodig om de verbeelding te voeden, om voor kinderen op te volgen, te vragen naar een emotioneel welzijn, ook dat van de ouders. Dus het was een heel fijn proces en heeft ons ook wel heel dicht bij elkaar gebracht doorheen die maanden van samen.
Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Je noemde net al even die grote zwarte kubus die in het midden staat. En inderdaad, zeker die eerste scène, dat ze eromheen rennen, dan denk je natuurlijk inderdaad een beetje als een van de hoofddelen van de Hajj in de islam. Mm-hmm. Maar waar staat die zwarte kubus voor jou nog meer voor? Of moeten we het tenminste als symbool zien? Ik ging er meteen een symbool in zoeken hoor, maar dat kan ook gewoon mijn deformatie zijn.
Ja, het is een soort van monumentaal ding, een soort van monument dat ook onverplaatsbaar is. Het is dus duidelijk in beeld, de hele voorstelling lang, en heeft inderdaad een soort van religieus object. Nu, voor mezelf, voor het publiek, vind ik het fijn dat de betekenis daarvan vrij open is. Dus dat het niet één betekenis of meerdere betekenissen is die er letterlijk opgeplakt dienen te worden. Maar voor mij representeert het ook op een gegeven moment valt de kubus open. En zit je in een hel wit verlichte ruimte. Dus je hebt een groot contrast tussen zwart en wit. En voor mij was het dan bijzonder om de kubus als een soort van huis te zien. Op het moment dat het openvalt, dat je eigenlijk bijna in het ingewand van een familie komt, of het ingewand van dat huis.
Ja, je ziet bijna een soort trappenhuis, echt, zeg maar het middenrif van een huis.
Ja, klopt, inderdaad. Ja, het middenrif van een huis, dat is heel mooi. Ja, dat is het inderdaad, denk ik. Het is ook heel veel referentie naar Escher een beetje, door die trappen en door een beetje het verloren zijn in het zelf. Zo'n witte, steriele ruimte. Waarin dan gebeden wordt, waarin dat er nogal aangrijpende scènes plaatsvinden op het dak van die kubus. Dus het is eigenlijk echt een soort van speelruimte, bijna een soort van blokkendoos die openvalt en die tegelijkertijd ook heel monumentaal aanvoelt.
Kijk, je vertelde net al even over die kinderen en dat je met die kinderen toch moest spreken over bidden en dat die een veel grotere afstand voelde naar dat religieuze. En in mijn inleiding zei ik van, het is een heel 20e eeuws verhaal. Maar misschien, ik ben wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Want dit stuk gaat natuurlijk echt over beschadiging en trauma dat van generatie op generatie wordt doorgegeven. Mm-hmm. Hoe staan we daar nu in? Of hoe staat België daar nu in? Als het op dit thema aankomt?
Een grote vraag. Ik denk dat het moeilijk is om daar iets koepelend over te zeggen, omdat de voorstelling ook heel erg gaat over één specifiek verhaal, één specifieke geschiedenis binnen die grote geschiedenis. Dus hoe dat België daar op kijkt, weet ik niet zo goed. Maar we hebben natuurlijk wel die geschiedenis van bijvoorbeeld denkende aan Marc Dutroux en het omgaan met, natuurlijk was het ook iets in mijn kindertijd bijvoorbeeld, dat heel erg aan bod kwam. Dat de ouders hebben angst om kinderen zomaar vrij te laten op de straat. Je mag ook geen snoepjes aannemen van vreemde mannen en zo van dat soort verhalen. Ik denk dat het nog steeds een litteken is in de Belgische samenleving. Maar ik denk niet alleen in België. Het is natuurlijk ook iets dat overal gebeurt, binnen elke sector in elk land. Dus ik heb het gevoel dat het niet alleen het is niet het verhaal van België is, maar ook het verhaal van Europa, van de wereld.
Ja, je hebt je denk ik wel gelijk. Ja, in Nederland is er zo'n harde lijn van boven en onder de rivieren. Ik kom van boven de rivieren, daar is iedereen of atheïst of protestant. En beneden de rivieren zijn meer de katholieken. Maar merkt hij dat eigenlijk ook een beetje? Daar was ik misschien wel benieuwd naar. Naar de reacties die je op dit stuk hebt gekregen. Want ik kan me voorstellen, dit is natuurlijk echt het verhaal van één familie. En het ondanks alle dans en zang voelt het stuk bijna aan, inderdaad, gewoon als zo'n grote kanonieke roman. Echt zo'n familieverhaal, zo'n familiesaga. Dus natuurlijk is inderdaad dat één familie, één saga. Op één plek, op één specifieke plek. Maar ik was er wel benieuwd naar. Van zijn er veel mensen op je afgekomen die er weer eigen beelden bij hadden of eigen associaties?
Ja, dat was zeer ontroerend dat mensen echt naar je toe komen om hun verhalen te delen of zeggen van enkele mensen tegen me zeiden van ja, voor mij was het exact zo. Of die hun verhalen beginnen te delen van eigen ervaringen met seksueel misbruik. Wat natuurlijk niet dat het zo gemakkelijk is om te ontvangen als maker.
Nee, ja.
Maar heel, heel bijzonder ook dat we dat dan toch wel delen, dat mensen een intimiteit of zo opzoeken na de voorstelling. En er zijn ook andere mensen die juist tegen me zeggen van ja, we hadden gedacht dat het veel demonischer en veel kwaadaardiger zou zijn. En die vooral ontroerd zijn door de schijnbare zachtheid van de voorstelling. Omdat elke misbruik dat plaatsvindt, doet je eigenlijk ook sympathiseren met de dader. Op een, dus subversief materiaal. Het gaat natuurlijk over daders die zelf ooit slachtoffer waren. En dus heb je de ambiguïteit van moraliteit, denk ik, dat daar wel veel over gesproken wordt. Dus dat
ja, en je ziet dat de daders, hè, inderdaad, die begonnen als slachtoffer, ook bijna niet weten hoe ze anders zich moeten gedragen dan dat. Want dat lijkt gewoon het voorbeeld te zijn dat ze hebben gehad.
Ja, of een soort van, een drift die bovenkomt, die niet meteen rationeel te verklaren is, maar die teruggaat naar een ervaring uit het verleden. Nu, in de voorstelling trachten we dat niet te psychologiseren, dus we zien ook mensen die zonder veel na te denken of zonder het uit te spreken meteen schakelen van slachtoffer naar dader. Dat is wel interessant om dat niet te psychologiseren.
Ja, nee, als kijker kan je bijna niet anders. Ik bedoel, het gaat vanzelf inderdaad, dat je dat gaat psychologiseren.
Ja, klopt, inderdaad. En we tonen wel de verschillende stappen. Dat vond ik wel mooi of interessant om te registreren van wanneer wordt iets grensoverschrijdend. Het begint vaak, zoals je zegt, heel leuk en fijn. En dan is er plotseling een moment dat het niet meer fijn wordt. En het is dat kantelmoment regisseren dat leidt tot het regisseren van nuance, van zachtheid. Ik vond het heel belangrijk om niet gewoon één grote schreeuw op het podium te zetten, maar juist heel veel zachtheid, omdat die zachtheid en die fragiliteit de sterkte zou kunnen zijn van het stuk. En juist kan laten zien dat zo'n verhaal veel meer laagig is dan een eenzijdige moreel standpunt dat we aan te zien.
Ja, en je hebt natuurlijk dan in het midden heb je Vaker Poes gespeeld door Stefaan de Gant, die op mij overkwam als een soort van vulkaan die zijn best doet niet te ontploffen. Mm-hmm. En je merkt in alles dat daar ongelooflijk veel broeit. En het is, je zegt nu van je probeert niet een schreeuw op het podium neer te zetten. En gek genoeg lijkt hij die schreeuw zonder dat hij daadwerkelijk schreeuwt.
Mm-hmm. Ja, hij heeft natuurlijk een heel sterke fysieke verschijning. Hij heeft ook iets bijna animaal in zijn spelen. Maar tegelijkertijd heeft hij heel veel liefde en voor de taal en de manier hoe dat hij de zinnen uitspreekt die Vacapoes zegt, zijn gedachten goed kruipt. Hij heeft ook iets heel, moet ik zeggen, verfijnd ten opzichte van Stefan, die dan in 1, 2, 3 kan schakelen naar een heel erg interessante fysieke verschijning, naar een heel erg beleefd, verfijnd spreken. Dus dat vond ik heel fijn om met hem te werken, omdat hij zo ja, ook meerzijdig en meerlagig is als acteur. Maar hij kan inderdaad, soms dan barst er iets los, alsof je eigenlijk inderdaad voortdurend op het topje van een ijsberg zit te kijken, dat daaronder een vulkaan of een hele brede berg zich bevindt. Ja, gevaarlijk. Ja, ja.
Maar ik kan me toch ook wel voorstellen, en daar ben ik wel benieuwd naar, het gaat natuurlijk over misbruik voor een groot deel. Hoe ga je daarin? Want je bent natuurlijk ook, je bent je ook bewust ervan dat er mensen in de zaal zijn die dingen hebben meegemaakt of hun eigen associaties hebben. Ik heb vaak genoeg bij voorstellingen gezeten dat je mensen bij hele heftige scènes gewoon weg ziet lopen. Dus ik vroeg me eigenlijk af van, heb je daarover nagedacht? Want je pakt natuurlijk wel voor een deel een trauma vast dat bij de geschiedenis hoort. Dus je weet ook dat mensen in de zaal daar een relatie mee hebben. Hoe hebben jullie daarover nagedacht en hoe regisseer je dat?
Wel, het is nooit de bedoeling geweest om te provoceren. Dat het de bedoeling geweest om in een soort van emotionaliteit te duiken. Die niet per se provocerend of kwetsend hoeft te zijn. Ik heb al heel erg veel nagedacht over zachtheid, het helende, de muziek van Bach of zo, die het ook toelaat om het meest verhevene te verbinden met het platvoerse of met het kwade. Dus ik was eigenlijk voortdurend op zoek naar ambiguïteit. En ik denk dat dat voor mij heel belangrijk was om bijvoorbeeld een scène van misbruik te tonen onder een zang zoals Erbarme dich van Bach. En het schurende daarvan, het fictionele daarvan, dat zowel tot een zeker pijn leidt als tot een schoonheid, waardoor mensen ook, ik heb het gevoel dat er niet zoveel mensen de zaal verlaten, omdat ze ook worden opgenomen in een soort van poëtisch, contemplatief bad. En tegelijkertijd het misbruik dat plaatsvindt vrij suggestief ook weergegeven is, hoe hard het soms ook binnenkomt. Maar dat er een soort van wel een bewaking is van de poëtische kracht. Dus het is wel altijd bedoeld om een verhaal te vertellen dat suggestief is, dat niet platvloer is, dat niet één laag is. Dus dat de zachtheid en de meerlagigheid ervan het ook toestaat om niet zomaar gechoqueerd te zijn.
En waar ik bijvoorbeeld die ambiguïteit op een hele mooie manier in vond zitten, was toch bijvoorbeeld in de figuur van Christus. En er is dan een soort Christusbeeld dat voor sommige mensen in de voorstelling het teken is van hun trauma en hun verdriet en alles wat hun is aangedaan. En je ziet hun agressie naar dat Christusbeeld toe, terwijl voor een aantal andere mensen in de voorstelling dat Christusbeeld juist ongeveer het enige is dat nog zuiver is en verheven. En je voelt heel, je voelt voor beide groepen voel je de empathie.
Ja, dat klopt. Het is de bedoeling met Johannes past inderdaad ook dat de kruising van Jezus opnieuw op scène wordt gezet in de 20e eeuw. Het gegeven inderdaad dat een bepaalde groep in de voorstelling achtte Jezus en God verantwoordelijk voor een lijden. En een andere groep zegt van, maar als alles al kapot is, hebben we dan niet nog nood aan een zekere vorm van spiritualiteit om opnieuw in connectie te komen met onszelf en te kunnen helen. Dus je hebt inderdaad die beweging rond Christus van aan de ene kant aanvallen en aan de andere kant het oplappen, het helen van die figuur. En het Jezusje in deze voorstelling is ook een popje, dus dat is geen werkelijk figuur. Wat ook wel een abstractere vorm geeft. Dus dat was ook wel heel lang op zoek naar. Wie is Jezus in de voorstelling? En dan uiteindelijk is het dan een popje van krantenpapier.
Jij bent nu, kan je weer terug naar Medea in Parijs. Dit is nu de laatste voorstelling voorlopig. Volgens mij, het gaat in 24, gaat Vacapoes weer in reprise, vertelde je?
Ja, dat klopt. Het is nu dus de laatste van de première reeks. Dus nu een Holland Festival in Amsterdam. En daarna gaan we opnieuw op tournee. Gaan we naar Hamburg. We spelen nog in België. En er zijn nog gesprekken lopende. Dus de bedoeling is wel dat de voorstelling op repertoire blijft.
Wat heeft de voorstelling je tot nu toe gebracht? Wat je niet kon verwachten? Wat heb je geleerd?
Wel, denk ik toch wel om te zien dat er... dus het heeft natuurlijk veel gebracht. Het is moeilijk om er zo één specifiek ding uit te lichten. Maar ik denk wel, ja, het opgroeien met zo'n groep. Met dan die kinderen die naar elkaar toe groeien. De ploeg. Het hartelijke samen zijn. Dat de voorstelling toch wel na een lange repetitieperiode en intense voorbereiding toch geleid heeft tot een zo'n licht en fijn samen zijn. Er is heel veel lichtheid wanneer we samen op tournee zijn en wanneer we naar Parijs gaan. We hebben onlangs gespeeld bijvoorbeeld in Parijs, de eerste keer in Amsterdam ook. Dus de kinderen komen ook voor de eerste keer in die steden. En om die steden en die tour door hun ogen te kunnen zien, dat is wel van een ontzettende ontroerende kracht en van een lichtheid die ik toch al een tijdje niet meer ervaren had. En wat wel fijn is om mee te maken en een beetje onverwacht.
Heel mooi. Lise Bouwer, dank je wel.
Dank jou wel. Dank jullie wel.
U luisterde naar de podcastserie van het Holland Festival in samenwerking met de Groene Amsterdammer over de voorstelling Vake Poes. Te zien op 16 en 17 juni op het Holland Festival. De productie was in handen van Alma Abt. Mijn naam was en is Joost de Vries. Bedankt voor het luisteren. Holland Festival wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van OCMW, de gemeente Amsterdam, productiepartner Amodo, hoofdbegunstiger Fonds 21, HF Business Partners, particuliere fondsen en vele, vele vrienden.